Hallo allemaal, welkom bij het Raadspension, de geschiedenispodcast. Het is alweer even geleden, maar we zijn er weer. En Pascal is er ook weer. Leuk dat je er weer bent. Hoe is het?
Ja, goed en fijn dat ik er natuurlijk weer bij mag zijn.
Ja super vet toch? Ja, we hebben seizoen 5 zitten we nog in. En ik zat net even terug te kijken naar hoe lang we eigenlijk al bezig zijn. In ieder geval, de podcast bestaat al vanaf 4 mei 2019.
40. Dus.
1940, ja, dat is wel heel oud. Nee, dus toch alweer goede 4,5 jaar bezig. En dat is toch wel, vind ik toch wel even een mooi mijlpaaltje om te benoemen. En ik begin natuurlijk met Donnie en nu met jou erbij. Dus dat is wel super vet. Ja, dus dat wil ik gewoon even zeggen. Ik weet niet waarom, maar had ik gewoon zin in. Even nostalgisch.
Oké.
Dus... Maar vandaag hebben we een leuke podcast, denk ik. We hebben natuurlijk net de verkiezingen gehad. Pittig, verrassende uitslag voor sommigen. Voor anderen weer wat minder verrassend. Maar we gaan eens een beetje kijken hoe het zit met de staatsinrichting van Nederland. Maar voordat we daaraan beginnen, wel een leuk dingetje. We hebben natuurlijk laatst een aflevering gemaakt met allerlei liedjes erin en historische betekenissen aan die liedjes gekoppeld. En toen kwam eigenlijk een vraag recentelijk binnen van een luisteraar. En die vroeg, nou zou je ook een stukje Wilhelmus kunnen uitleggen?
Dat is
natuurlijk super gaaf om te doen. Daar heb ik al een keer een filmpje over gemaakt, dus ik had gelukkig alles al voorbereid. ben jij een beetje bekend met de betekenis? Ja, het gaat natuurlijk vooral om het eerste couplet, hè, want er wordt vaak gezongen, ben ik van Duitse bloed? En je hoort toch wel vaak mensen zeggen, ja, Duitse bloed, ik ben niet van Duitse bloed, ik ben een Nederlander, bla bla. Weet je, vooral na de Tweede Wereldoorlog is dat natuurlijk heel actueel geworden. Maar ben jij een beetje bekend met de betekenis van het Wilhelmus?
Ja, nou, een beetje. Ik weet wel dat ik altijd... volgens mij, ja, je zingt het eerste couplet en volgens mij het vierde couplet of zo.
Ja. Ja, we gaan nu vooral hebben over het couplet wat je natuurlijk wat zingt met, je kent de voetbalwedstrijden wel, om met ons hand op ons hart staan te zingen. Ik ga gewoon de zinnen, ga ik gewoon één voor één doornemen met jullie. Om uit te leggen wat het nou eigenlijk betekent. Hè? Wat bedoelen we nou met Duitse bloed en waarom eren we nou die koning van Spanje? En als je even kijkt naar het Wilhelmus, even feitelijk gezien, hij is geschreven in ongeveer 1570. En in de 17e eeuw is hij nog verder aangepast, zodat hij een beetje klinkt zoals de huidige variant.
Lekker.
En in 1932 is het volkslied geworden, dus dat is wel vrij recentelijk nog. Dat gezegd hebben, als we kijken naar wanneer hij geschreven is, in 1570, dan is het toch een van de oudste volksliederen ter wereld. Dus dat is wel een leuk feitje. We beginnen natuurlijk met Wilhelmus van Nassau. Nou, dat lijkt me vrij duidelijk. Hè? Dat gaat om Willem van Oranje. Hij was graaf van Nassau. Werd geboren ook op slot Dillenburg. Dat is in de Nassause erflanden. Dat ligt tegenwoordig in Duitsland. Dus vandaar Willem van Oranje. En Wilhelmus van Nassau. Ben ik van Duits en bloed? Nou, in dit geval betekent Duits betekent niet Duits zoals we nu kennen. De tegenstelling Nederland en Duits. Die bestond eigenlijk nog niet. Er wordt meer over Germaans gesproken. Duits, Germaans. En het is een beetje vergelijkbaar met Diets of Dutch. Zeg maar zoals we nu in het Engels eigenlijk het Germaans, Nederlands aantonen. Dus dat is al natuurlijk de eerste tackle van veel mensen die zeggen ik ben niet van Duitse bloed. Ja, het gaat niet om Duits, tegenstelling Nederlands-Duits, maar het gaat om het Germaans. Nou, de vaderland getrouwen, dat gaat dan eigenlijk over de Bourgondische Nederlanden. En wat wel interessant is voor de geschiedenisleerkrachten onder ons, is dat het begrip vaderland eigenlijk dat duidt op eenheid en verbondenheid. En dat is natuurlijk een van de kenmerkende aspecten. Dus dat betekent dat de centralisatie en staatsvorming eigenlijk al heeft geleid tot meer eenheid en verbondenheid tussen de provinciën. Dus dat is toch een soort historisch begrip / hoe zeg je dat?
Historische aspect.
Precies. Dus dat is wel interessant. Dus neem dit mee mocht je een geschiedenisles geven. Ik heb het wel eens gedaan aan het begin van de geschiedenisles. Als een soort warm makertje.
Even wat anders, hè. Want ik ben hier in deze podcast een beetje te disrupten. Waarom heet die Oranje dan, joh?
Nou, dat is interessant, want de volgende zin gaat daarover. Wilhelms van Nassau, ben ik van Duitse bloed, den vaderland getrouwen. Een prinsen van Oranje. Nou, dat gaat eigenlijk over zijn oom René van Chalon, die overleed en die liet de het prinsdom Oranje, wat gelegen is in Frankrijk, liet hij na aan Willem van Nassau in dat geval nog. En omdat de titel zeg maar van prinsdom, omdat die titel hoger is als graaf, is zijn naam dus veranderd in plaats van Willem van Nassau naar Willem van Oranje. Dus vandaar Oranje.
Oké, dus dat is die stad Orange, waar je elke keer als je de Route Soleil pakt, dan kom je daar dus langs. Dat is was van hem.
Ja, dat klopt. Ik weet niet of het een stad, maar het was meer voor mij een klein. Ja, misschien dat het nu de stad is en toen de tijd was.
Ja, het is een stad.
De grote. Het was in ieder geval een soort gebiedje van in Frankrijk. En de familienaam is dus veranderd in Oranje Nassau, in plaats van alleen Nassau of alleen Oranje, maar Oranje Nassau. Nou, ben ik vrij onverveerd. Nou, dat betekent iets van onverzaagd, oftewel heel dapper natuurlijk, dappere strijders. Je bent je vaderland getrouwen en daarvoor ben je onverzaagd, ben je aan het strijden. De koning van Spanje, dan hebben we het natuurlijk over Philips II.
Lekker man.
Ja. Nou, die regeerde niet alleen over Spanje, maar ook over de Nederlanden, over Napels, Sicilië, Milaan, een groot deel van toenertijd Amerika en de Filipijnen. Hij wordt koning van Spanje genoemd omdat ook hierbij weer, dat je ziet dat die titel van koning het hoogste was. Omdat hij bijvoorbeeld over Nederland regeerde die niet als koning, maar was hij graaf van Holland, hertog van Brabant, graaf van Vlaanderen, bla 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 bla.
Maar die koningstitel,
ja, enzovoorts, enzovoorts. Maar die koningstitel is dus hoger dan graaf. En daarom wordt die koning genoemd en geen graaf. Wat wel interessant is, is dat hij in Nederland, of in Holland moet ik zeggen, niet in Nederland, maar in Holland wordt hij ook wel een andere Philips genoemd. Maar daar heb ik dadelijk een vraag over voor jou. Haha.
Oh, kak. Ja, ik heb het ook lekker voorbereid.
Ja, dat komt goed. Nou, heb ik altijd geëerd. Nou, dat is natuurlijk soms wel vaag. Dat je denkt van ja, hij komt in opstand tegen Spanje. Hè, Willem van Oranje is eigenlijk een soort van onze verzetsheld in onze oorlog tegen Spanje. Maar zo zag Willem van Oranje het niet. Ik weet niet of hij het letterlijk niet zo zag. Of dat later natuurlijk een beetje verromantiseerd is. Maar hij wil eigenlijk zeggen dat hij de koning gehoorzaamt. Maar dat hij tegen zijn raadgevers was. Als je bijvoorbeeld Alva hebt als een van die raadgevers van de vorst, dan was hij tegen die Alva, maar was niet per se tegen de koning. Hij vond de koning vond hij oké, maar hij vond gewoon zijn beleid vond hij niet tof. Dat was een soort legitieme, zodat hij een soort legitieme reden had om toch te strijden. Maar ja, niet helemaal om Philips II natuurlijk tegen zich in het harnas te jagen.
Ja, ik heb niks. Weet je wel, dat is dan. Oké, ik heb niks persoonlijks tegen jou, maar wel tegen de uitvoering van het beleid.
Ja. Ja, precies.
Best wel professioneel.
Ja, toch? Ja, het klinkt een beetje als een zakelijke.
Ik heb niks persoonlijks tegen je, maar wat je doet, dat is echt niet oké.
Nee, precies, dat is gewoon kut. Dus dat is interessant. Maar dat is dus een beetje de uitleg over het Wilhelmus. Vragen? Andere vragen?
Ja, ik heb wel genoeg vragen hoor. Wat vind je eigenlijk van wat vind je van het? Wat doet het met jou als je het Wilhelmus hoort?
Ik krijg een warm gevoel van binnen.
Echt?
Ja. Ik weet niet wat ik echt zeg maar, inhoudelijk van de tekst vind. Het is natuurlijk een protestlied geweest. Geschreven voor Willem van Oranje tegen het beleid van de koning van Spanje. Maar ik vind het wel altijd een soort van. Je bent steeds bezig met iets anders. Toen de tijd was Duits en bloed, was dus niet per se Nederland-Duitsland. Maar nu, het voelt nu toch wel weer. Ik ben over Duitsland aan het zingen, dan gaat het weer over Spanje. Waar ben je nou allemaal mee bezig eigenlijk? Je woont toch in Nederland, weet je wel? Dat is wel wat ik soms een beetje denk, maar weet je, ja, toch, het is toch je volkslied.
Ja, is,
maar
is,
ik begrijp dat jij daar anders ziet, dat jij daar anders in staat.
Nou ja, goed. Ik heb dat Wilhelmus best wel vaak gehoord, maar ik vind het niet zo'n. Ja, misschien. Ik vind het een beetje een. Maar dat is qua muziekkeuze. Hè? Je hebt veel meer. Als je het Italiaanse volkslied hoort, of je hoort zelfs het Belgisch volkslied, dat zijn liederen, dat, en dat vind ik zelfs ook van het Franse volkslied of het Duitse volkslied, daar zit toch ook wel een beetje pit in. En dat mis ik bij het Nederlands volkslied. Desalniettemin heeft het wel een bepaalde betekenis, zeker ook omdat ik natuurlijk militair ben geweest en die het Wilhelmus best wel vaak werd aangezet. Hè? En dan zat er wel bepaalde plichtplegingen bij. Mensen moeten gaan staan. En ja, het is toch een soort eerbetoon. En een bepaald gevoel. Maar ik vind het niet zo'n sexy volkslied. Ik vind het niet. Nee.
Een sexy volkslied.
Ja, je snapt. Ja, nou ja, goed. En nu moet je natuurlijk zeg maar uitdrukking geven aan gevoelens. En dat is natuurlijk best lastig. Maar ik vind. Ja, het mag wat prachtiger. Het mag wat. Ah, weet je wel, dat.
Je hebt het over het Italiaanse volkslied. Ik vind dat een soort ADHD-volkslied.
Ja, daar krijg je al zin in om ervoor te gaan rennen. Ja, dan krijg je een beetje dat. Dat bombastische. Dat.
Ja, dan zingen wel 20 keer. Tenminste, ik kijk wel eens Formule 1 natuurlijk. En dan hoor je wel het Italiaanse volkslied. Maar dan vind ik het wel een beetje. Ze zitten zo. Italia. Ik denk, ja, nou weet ik wel. Het volkslied van Italië. Hoef je niet 20 keer te benoemen.
Nee, maar hoe vaak wordt Nederland genoemd in het Wilhelmus? Nee, nou, dat was.
Ja, niet in dat ene couplet in ieder geval.
Nee, precies. En het is natuurlijk ook wel grappig dat het volkslied een. Zeg maar, als je dan het begint elke keer met de letter van Wilhelmus van Nassau, toch? Ja. 24 coupletten.
Ja.
Tering lang natuurlijk.
Ja, dat gaan we natuurlijk niet allemaal zingen.
Nee, ja, ik zou het ook niet weten. Nee, maar het feit dat we dat ook allemaal niet weten. Of dat we eigenlijk alleen maar het eerste couplet kunnen zingen. Vind je eigenlijk, een andere vraag is, vind jij dat het volkslied elke ochtend op school moet worden gezongen? Jij als basisschooldocent. Directeur zelfs.
Ja, ik denk dat wij Nederlanders daar wel een beetje te nuchter voor zijn hoor. Sorry, ik denk niet dat ik dat vind. Nee. Ik ben wel van mening dat we soms wat trotser mogen zijn op ons land. Een beetje chauvinistischer zijn. Maar nou, ik vind dan, het is een soort grensgebied van waarbij je zeg maar naar de ene kant de indoctrinatie kant op gaat, zeg maar, snap je een beetje wel, ik krijg een beetje Duitse 1940 33-40 gevoelens als ik denk aan het volkslied zingen 's morgens in de klas. Ah, ja, nee, dat is een beetje mijn mening. Ik vind overigens wel dat bijvoorbeeld de Nederlandse vlag in de Tweede Kamer moet hangen of in een rijksgebouw, de koning, zeg maar. Het portret van de koning, dat vind ik wel. Ja, dat vind ik wel. Maar om een basisschool, zeg maar, die kinderen allemaal het Wilhelmus te gaan laten zingen, vind ik dan wat overdreven.
Oké, dat wel.
Wat vind jij ervan?
Nou ja, het is wel een symbool van nationale trots. Het is een lied wat ooit natuurlijk is bedacht om, of bedacht, ja, het is een protestlied, hè, wat jij al zei. Het geeft de eenheid van de natie aan.
Ja.
Maar ja, nou ja. Ja, maar nu met de PVV aan de macht, denk ik dat het wel gaat gebeuren.
Ja, nou ja, ik zie de memo wel verschijnen vanuit Den Haag.
Ja, zou jij daar dan gehoor aan geven?
Tjoe, dat is een gewetensvraag.
Ja, ja. Maar dit is wel interessant om te stellen. Want we hebben het nu over het volkslied. Maar kijk, ik heb het idee dat wij het volkslied alleen maar zingen als Oranje moet gaan voetballen. Of bij de Olympische Spelen. Hè, als sporters een medaille krijgen. Maar volgens mij is dat niet voor bedoeld. Het is dus een lied waarin wij kunnen uiten dat wij een eenheid zijn. En dat wij een eenheidsstaat zijn. En dat wij mede door dat volkslied laten zien waar we vandaan komen. En wie onze almachtige leider is. Hè, de door God gezonden koning.
Ja.
En dat
ja,
we
daar... nou...
Maar is dat nog van deze tijd?
Ja, dat is een goede vraag. Ja. Kijk, ja, zoals ik al zei, soms denk ik dat we ook wel eens iets trots mogen zijn op ons land. En dan hoort het volkslied zingen daar natuurlijk wel weer bij. Hè? Maar,
jij zou het als directeur niet doen dat elke. Dat er dus elke klas de vlag wordt gehezen op het schoolplein. En dat we dus daarna het Wilhelmus gaan zingen en dat we dan naar de klas ingaan.
Nee, het voelt gewoon heel erg als indoctrinatie. Misschien klopt dat niet, maar zo voelt het wel.
Ja, dat vind ik dan wel grappig. Want ja, hoe kweek je dan eenheidszin?
Ja, dat is een goede vraag. Wil je dat ook? Enerzijds gaan we als land, zijn we er prat op dat we vrijheid van meningsuiting en iedereen is vrij om te doen en te laten wat hij wil. En anderzijds zeg je, ja, je woont ook in Nederland en daar moet je trots op zijn. Dus dat is wel een interessante discussie die om te voeren.
Ja.
Waar we denk ik in ons podcastje niet helemaal uitkomen.
Nee, maar ik denk dat ik spreek wel voor mezelf dat ik wel blij ben dat ik uiteindelijk in Nederland ben geboren. Met alle vrijheden om het wel of niet te doen. En ik denk dat dat een heel groot goed is. En wat jij zegt terecht is. Dat dat dus een hele rare. Of dat het best wel een scheidslijn is. Van ja, als je dus eenheidszin wil kweken. En verbondenheid. Om inderdaad de vrijheden te kunnen beleven. Die we dus nu hier hebben. Dat ook weer haaks tegen. Dat staat dus haaks op elkaar.
Ja.
Want ik ben namelijk ook geen voorstander dat... kijk, ga je eenheidszin creëren als je met z'n allen op scholen het volkslied gaat zingen? Ja, ik denk het niet. Ik denk dat dat een extrinsieke motivatie is om die eenheidszin te creëren. Dus, en ik denk dat wat jij nu net doet om de betekenis van dat volkslied uit te leggen... Dat het dan betekenisvoller is dan dat we dat dan maar moeten zingen om de eenheid te bevorderen. Alhoewel... Ik zeker denk dat zingen de eenheid in allerlei vormen verbroedert. Kijk maar naar karaokefeestjes.
Ja, nou misschien moeten we dat doen. Moeten we gewoon een soort karaoke moment inplannen op scholen. Met het Wilhelmus.
Ja, maar dat zie je toch ook... Oh, sorry. Nee.
Nee, ja.
Nee, het is jouw podcast. jouw podcast.
Nee, weet je... Ik weet helemaal niet meer wat ik wilde zeggen. Nee, ik denk dat...
dat wist ik wel.
Ik denk dat, zeg maar, wat jij zegt, weet je, dat vind ik met heel veel dingen. Als ik even kijk, soms heb je met het geloof, weet je, dan zeggen mensen, ja, ik doe dit goede, zodat ik in de hemel kom. Dan denk ik, dat is niet de motivatie, voor mij tenminste, persoonlijk, die je moet hebben om iets goed te doen. Weet je, je moet iets goed doen, omdat het goed voelt, omdat je dat wil, omdat je mensen wil helpen, weet ik veel wat.
Ja, omdat
en niet
voor de
omdat
ander
je dan
goed
beloond
is.
Wordt. Ja, ja dus en niet omdat je dan zelf beloond wordt.
Nee, dat is wel egocentristische gedacht natuurlijk.
Ja, dus als je zeg maar Wilhelmus wil zingen, moet je dat doen omdat je dat wil doen. Omdat je je verbonden voelt met Nederland. En niet zozeer omdat ik als directeur tegen jou zeg, hey gast, jij moet 's morgens de vlag hijsen en het Wilhelmus zingen.
Nee, en als we dat uiteindelijk doen, dan is het misschien ook wel handig om uit te leggen waarom we dat doen.
Ja.
Maar dan moet je dus ook de keuze hebben om het niet te hoeven doen.
Ja, anders heb je weer niks aan die vrijheid die we zo hard hebben bevochten.
Ja.
Interessante discussies.
Nou, inderdaad. En alleen maar even om een volkslied
uit te leggen. Ook nog eens. Ja. Ja, want nu moeten we eigenlijk over naar... Ik heb niet eens een goed bruggetje. Nou ja, de Nederlandse Republiek...
Nee, dit is het bruggetje.
Ja, de Nederlandse Republiek...
Ja, onze vrijheden staan onder druk. Dat is het bruggetje.
Oh ja, is dat het? Zullen we eens even kijken naar de staatsinrichting van Nederland door de eeuwen heen?
Lekker interessant onderwerp ook. Maar kom maar door.
Nou ja, goed. We hebben natuurlijk de Republiek. der Zeven Verenigde Nederlanden. En die ontstaat eigenlijk in 1568 als de opstand tegen de Habsburgers, hè, de Spanjaarden, ja, eigenlijk zijn de Habsburgers en de Tachtigjarige Oorlog begint. In 1579 tekenen de gewesten de Unie van Utrecht. Het landelijk bestuur wordt ongeveer gevormd tussen 1572 en 1609. Er waren drie bestuurslagen, landelijk, gewestelijk en lokaal. En er waren twee belangrijke functies, stadhouder en, waar onze naam op gebaseerd is, de raadspensionaris.
Oh ja.
Ja. In die tijd, zeg maar, met de Republiek, we hebben het over vrijheden die onder druk staan. Zeg maar, de Republiek was echt een soort van de baken van, in die zin, vrijheid. Dat betekent dat zelfs de gewesten onderling, zeg maar, zo min mogelijk, ja, ze hadden wel verbondenheid in hun strijd tegen de Habsburgers, maar ze wilden ook zoveel mogelijk vrijheden. Dus zo kon het zijn dat je bijvoorbeeld in het ene gewest in kilo's het gewicht aan het wegen was, en in het andere gewest weer een andere, hoe zeg je dat, maat gebruikte.
Maateenheid.
Maateenheid, ja. Om er toch een beetje een sturing aan te kunnen geven, werd er eigenlijk vanuit de lokale bestuurder, werden de afgevaardigden gestuurd naar de Staten-Generaal, dus vanuit elk gewest. Elk gewest had ook een stadhouder en een raadpensionaris. En de stadhouder was echt een legerleider en dat was eigenlijk altijd een prins van Oranje, dus een afstammeling van Willem. En de raadspensionaris was vooral de belangrijkste en die kwam van het gewest Holland. En weet je ook welke stad toevallig de belangrijkste stad van het gewest Holland was?
Ja, dat weet ik. Dat is jij echt, ik weet het, Dordrecht.
Tortenaren, inderdaad. Dordrecht was gewoon het belangrijkste stad van Holland. Dat wil ik toch even gezegd hebben nog een keer. Zodat alle Rotterdammers en Den Haag. Nee, dat was allemaal niet belangrijk. Dordt was het belangrijkst. Maar anyway, de stadhouder was het legerleider. En de raadspensionaris was een soort minister-president. / buitenlandse zaken minister. / financiën minister. En die regelde dus heel veel. En die twee die stonden altijd wel een beetje in spanning met elkaar. En dat zie je ook terugkomen bij Johan van Oldenbarneveld bijvoorbeeld, die het onderspit moest delven. Maar ook de gebroeders De Wit. Een van de grootste, of een van de eerste politieke intriges in Nederland, die door de Oranjes vaak in de doofpot worden gestopt. Maar dat is weer een onderwerp voor een andere aflevering.
Nou, ook als je ziet hoe de invloed van Frankrijk hierop is, dat. Maar daar zijn ook mooie podcasts over gemaakt. Zeker de podcast van Johan Op de Beek kan ik ten zeerste aanbevelen als je hier meer over wilt weten.
Zeker doen. Goede reclame weer.
Ik denk dat Johan dit heel fijn vindt dat wij dit aanbevelen.
Ja, ik hoop dat hij ons ook even aanbeveelt dan. Ja. Wat belangrijk is om te vertellen trouwens, is dat de lokale besturen, dat waren invloedrijke burgers. En wat ook belangrijk is om te zeggen, dat Nederland eigenlijk in die tijd en nog steeds weinig edelen kende. Dus het waren echt burgers die hun geld hadden verdiend met zaken doen. En daar zijn we Nederlanders gewoon heel goed in.
En nog steeds oude handelaren.
Zeker. Maar dat de bevolking, de plebs, zeg maar, die hadden eigenlijk niks te vertellen. Daar komt het op neer. Dan
gaan we. Het is nu ook niet anders natuurlijk, hè?
Nee, oké, nu mag je kiezen. Dus je hebt een soort van invloed. Dan gaan we naar het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Dat is natuurlijk nadat we een tijdje onder Napoleon hebben moeten bestaan.
We maken even een sprongetje.
Ja, we maken even een sprongetje. Ja, anders duurt het veel te lang.
Ja, ja, oké.
Eigenlijk met het Verenigde Koninkrijk der Nederlanden, daar ontstaat er min of meer de Kamer zoals we die nu kennen. En ik denk daarbij vooral aan de Eerste en de Tweede Kamer. waarbij het interessant is om te noemen dat we eigenlijk de Eerste Kamer te danken hebben aan onze zuidenburen, de Belgen, die op dat moment natuurlijk nog bij het Koninkrijk horen. En die Belgen die willen eigenlijk, die hebben natuurlijk heel veel adel nog in hun land, want die hoorden niet bij de Republiek. En die hebben gezegd tegen de koning van luister, wij adel willen eigenlijk wel instemming hebben in jouw proces, in jouw beslissingsproces. Dus heeft de koning Willem I heeft op dat moment de Eerste Kamer in het leven geroepen. Hij benoemde daar de leden van de Eerste Kamer benoemde die voor het leven. Dus vaak werd het ook gezien als een soort dierentuin van de koning. Werd het ook genoemd door onze zuidenburen die niet tot de adel behoorden. Dus ja, om maar even een voorstelling te maken hoe democratisch het was. De Staten-Generaal bestond toen ook nog uit de Tweede Kamer. En het grappige is dat eigenlijk mensen met geld, dus dat noemen ze dan censuskiesrecht, dus als je genoeg vermogen hebt mag je stemmen, die kozen toen de Provinciale Staten. En vanuit de Provinciale Staten werd de afvaardiging van de Tweede Kamer gekozen. Dus dat is eigenlijk een soort van omgekeerd van wat het nu is. Hè. Nu stem je Provinciale Staten Eerste Kamer en toen was het dus Provinciale Staten Tweede Kamer. Dat noemen ze getrapte verkiezingen overigens.
Ik ben wel heel doortrapt.
Doortrapte verkiezingen, ja, precies.
Ja, toen. Eigenlijk, ja. Die Belgen waren veel rijker dan die Nederlanders, hè, op dat moment.
Zeker, ja. Ja, dat klopt. Wij waren een soort van leeggemolken door onze Franse zuidenburen.
Was ook mooi evenredig verdeeld dus. Dus daarvoor werden die Belgen een beetje pissig. Maar die koning Willem I heeft ook niet zo'n hele lekkere staat van dienst, hoor.
Zijn er koningen die wel een fijne staat van dienst hebben?
Nou ja, Napoleon.
Vind je?
Ja, dat vind ik.
Oké, okay, misschien is het een goed idee om eens een Napoleon-podcast te maken dan.
Ja, god. Nou, zeker. Maar nu die film uit is. Maar ik weet wel dat koning Willem I, die dacht heel opportunistisch. Weet je, ik ga maar even Napoleon ook even een briefje schrijven van... ik wil best wel gewoon weer lekker gaan dienen in Nederland. Maar dat is ook niet helemaal lekker gegaan. Hè? Napoleon heeft er echt keihard mee afgerekend.
Ja. Dat dan weer wel.
Ja, dus, hij was niet zo heldhaftig.
Wie? Koning Willem I of Napoleon?
Koning Willem II. 1. Sterker nog, weet je dat de Belgen nog koning Willem II hebben gevraagd om koning van België te worden?
Nee, dat
was... jongen, dat is één grote dikke ellende daar, jongen, bij die Oranjes. Maar ik vond het sowieso wel een interessant gegeven. Ja, en toen, kijk, uiteindelijk heeft hij het ook wel veroorzaakt dat in 1830... de hele ellende begonnen is, hè?
Ja, de Belgische onafhankelijkheid is inderdaad natuurlijk gewoon veroorzaakt door koning Willem I, die toch te veel pushte het protestantse geloof, onder andere aan de katholieke Belgen, maar ook het Nederlands eigenlijk een soort van verplicht stelde als taal.
Nou, eigenlijk wilde hij wel godsdienstvrijheid. Maar daar waren die katholieken het niet mee eens. Omdat ze dus dachten, ja, dan kan je dus kiezen. Terwijl ze eigenlijk wilden dat de katholieke geloof leidend zou blijven. Dus hij was daarin wel juist heel erg vooruitstrevend. Maar ja, als je zegt, ja, je mag kiezen. Dat vonden de katholieken niet zo heel tof.
Nee, dan heb je automatisch ook de keus voor de ander.
Ja, precies. Dus dan doet dat weer afbreuk aan. Nou, lekker.
Ja, nou uiteindelijk gaat België in ieder geval zijn onafhankelijkheid bevechten in 1830. En in 1839 erkent Willem I onder druk van de Britten de Belgische onafhankelijkheid.
Dat is ook wel weer grappig. Want die koning Leopold, dat is gewoon familie van die Engelsen.
Toevallig.
Victoria is een nichtje van Leopold I.
Ja, zo hangt zeker toen de tijd al die koninkrijken min of meer met je aan elkaar. En dan zie je ook de blokken weer terug, zeg maar, die die daarvoor ook waren. Dus ja, weet je, het is nooit gratis, hè, en, dat je gesteund wordt door zo'n land in je onafhankelijkheid. Dus ja. Het interessante is dat de koning niet echt. Willem I overlijdt, Willem II komt aan de macht. En Willem II is niet zo'n fan van democratisering. Want je ziet eigenlijk dat na Napoleon een soort periode komt van restauratie. Dat ze eigenlijk weer terug willen naar koninkrijken. Maar ja, die democratie die is toch wel interessant voor de bevolking. Dus overal in Europa breken eigenlijk democratische revoluties opnieuw uit. En je ziet dat in 1848 dan in één keer Willem II van de een op de andere nacht denkt van, goh, weet je, ik word toch maar wat democratischer. Waarschijnlijk was hij natuurlijk gewoon bang om zijn hoofd te verliezen. Maar hij geeft in ieder geval opdracht aan Johan Rudolf Thorbecke, die we allemaal natuurlijk heel goed kennen, om de grondwetsherziening te schrijven. En toch van Nederland een wat democratischer land te maken.
Dat is wel de eerste VVD'er, toch?
Dat is een goede vraag. Voor Google.
Ja, ik dacht dat de eerste liberaal.
Het is een liberaal.
Ja. Die Thorbecke.
Ja, het is wel een liberaal natuurlijk. Want de liberalen wilden op dat moment democratische hervormingen. En dat zie je door eigenlijk de geschiedenis heen dat die liberalen steeds. Meer kiesrecht willen voor meerdere groepen. Je ziet eigenlijk dat tussen 1848 en 1919 in principe alle burgers mogen kiezen. Hè, dat je geen censuskiesrecht meer nodig hebt. Dus dat je niet meer vermogend hoeft te zijn. Maar mag iedereen kiezen? Nee. De vrouwen mogen niet kiezen. Nou, van die vrouwen, dat kennen we allemaal natuurlijk Alette Jacobs wel. Het was zo gek geschreven eigenlijk dat zeg maar, vrouwen die mochten zich verkiesbaar stellen, maar ze mochten niet zelf kiezen. Dat was natuurlijk een heel gek fenomeen. En je ziet dat de communistische partijen eigenlijk heel hard gevochten hebben om ook die vrouwen kiesrecht te geven. En uiteindelijk zie je dat het een soort stuivertje wisselen is geweest tussen de gelovige partijen, de christenen en de liberalen en de communisten, waarbij de gelovigen scholen mochten oprichten, dus christelijke scholen mochten oprichten. En in ruil daarvoor kregen de liberalen en de communisten kregen dus vrouwenkiesrecht erbij. Dat noemen ze ook de schoolstrijd, maar dit is nu even in een notendopje natuurlijk uitgelegd, maar er zit veel meer achter dan die 5 seconden die ik hier nu besteed.
Ze zeggen dus wel dat vrouwenkiesrecht, uiteindelijk Napoleon natuurlijk die code civiel opgezet en zo, en voor zo'n grondwet, en dat door zijn relatie met Josephine, die best wel, ik zou hem zelf nooit zo'n relatie willen. Hij was helemaal gek op haar, maar hij kon daar ook helemaal in menig relatie ook gaat, achter het behang plakken. En dan druk ik nog netjes uit. Maar dat zeg maar zijn relatie die hij had met Josephine, waar hij was ook veel van huis, hè. En Josephine, je mag het niet zeggen, maar die hield het niet alleen bij Napoleon alleen. En dat hij daar zo verbolgen over was, dat hij dus door het creëren van hun wetten en dat in zijn achterhoofd heeft gehouden en daardoor mee ook vrouwen heeft achtergesteld. Dat vind ik dan een interessante gedachte. Want dus op basis van jouw persoonlijke gevoelens die jij dan voor een vrouw hebt. En als je dan ook zoveel macht hebt dat je daardoor ook zo invloed kan uitoefenen op wetten en regels. Die dan zelfs nog 200 jaar doorduren. Want ja, ik bedoel, ja, we hebben het over vrouwenkiesrecht. Dat is nog allemaal niet zo heel lang. Dat is nog allemaal niet zo heel lang. En de rol van man en vrouw en de rechten van vrouwen in een huwelijk.
Ja, dat is bizar dat je daar dus eigenlijk.
Dat vrouwen daar nog steeds zeg maar de problemen van ondervinden.
Precies. Dat is heftig.
Ja, door één relatie, hè?
Ja. Ja, dus, maar je bent nog steeds fan van Napoleon, begrijp ik.
Ja, zeker wel. Ik kan me wel, ik herken me in zijn gevoelens. Alleen ik heb niet zoveel macht.
Nog?
Hoop ik. Nee. Hey, maar dus. Dat vind ik fascinerend, jongen. Dat iemand dus op dus dat iemand een, ja, die relatie zit niet helemaal lekker natuurlijk. Hè? Ik bedoel, want als jij veel van huis bent om ergens lekker oorlog te voeren, dan gaat jouw vrouw, omdat ze die behoefte heeft, dan maar even. Dat is je grootste nachtmerrie, man. Omdat je daardoor dusdanig gevormd wordt, dat je daardoor zegt van, maar dan ga ik de rechten van alle vrouwen maar inperken. En dat je dus tot 200 jaar na jouw dood nog steeds dat nog steeds effect heeft. En dat, nou ja, dat vrouwen nog steeds, nou ja, dat het nog niet zo heel lang is dat vrouwen zeg maar dezelfde rechten hebben als mannen. Wat echt gewoon ridicuul is.
Ja, en dan zie je nu dat er toch weer partijen zijn die weer de vrouwenrechten weer een beetje willen inperken.
Ja. Nou, dat dus. Dat we dus terug willen naar een bepaald soort orde. Die echt totaal niet. Ja, dat klopt helemaal. Dan denk ik, jongens, we zitten in de 21ste eeuw. En gaan we nu nog steeds terugpakken op dat soort. Dat soort wetten en regels die toen een keer zijn verzonnen.
Blijkbaar.
Nou, blijkbaar. Ik vind daar wat van.
Ja. Ja, als je dat zegt, dan weet je wel wat je ervan vindt, hè?
Ik vind dat een verkeerde. Ik vind dat een verkeerde ontwikkeling.
Ja, ik vind het altijd heel grappig in vergaderingen of zo, of in gesprekken. En dan zegt iemand, ja, ik vind daar wat van. Ik denk, nou, daar heb je dus eigenlijk al gezegd wat je ervan vindt.
Ja.
En dan doe je alsof je niet zegt wat je ervan vindt. Toch?
Oh, jee. Ja, ik vind het een slechte ontwikkeling. Ja, ik durf wel voor mijn mening uit te komen. Okay. Dus,
mooi. In ieder geval om het verhaaltje even af te ronden. Het krachtenveld van het heden is dat we een kabinet hebben, een regering hebben en een Eerste en Tweede Kamer. Waarbij het kabinet bestaat uit de minister, president, ministers en staatssecretarissen. En dat de regering bestaat uit een koning, minister-president en ministers, waarbij de koning natuurlijk een ceremoniële functie heeft. Het kabinet die doet wetsvoorstellen aan de Tweede Kamer, die keurt dat dan of goed of niet goed. En als ze het goedkeuren, dan gaat het naar de Eerste Kamer. Daar toetsen ze de wet op de grondwet, of dat grondwettelijk mag. En vervolgens komt hij terug bij het kabinet om eventueel door de koning te laten ondertekenen, mocht het allemaal een groen vinkje krijgen. En dan komen we een beetje op de checks en balances, denk ik. Waar jij misschien een leuk. Kijk, dat was wel een mooi bruggetje, vond ik zelf.
Ja.
Ja.
De checks en balances.
Ja, en de trias politica, scheiding der machten.
Ja, nou ja, dan moeten we toch weer terug naar net voor Napoleon, hè? Althans, meneer Robespierre en het ancien regime. Kijk, ik vind er wat van, Paul. Ik vind er wat nee. Ja, ik vind er gewoon wat van dat wij dus eeuwenlang de gedachte heeft geheerst dat een door God gezonde figuur, koning, het dan maar voor het zeggen heeft.
Ja.
En dus, ja, en dan als we dus kijken naar Lodewijk de XIV, wat in mijn ogen, als we het dan toch over een koning hebben, die het dan wel redelijk goed heeft gedaan, die ook wel echt een heel bewogen privéleven heeft gehad. Man, wat heeft hij allemaal niet uitgesproken? Maar als koning, ja, ik kan niet alles zeggen, heeft hij het toch wel redelijk voor elkaar weten te worden. Het is ook het staatshoofd wat het langst aan de macht is geweest. Hè? Zelfs Queen Elizabeth heeft dat niet gered. Ik denk dat die man langer dan 70 jaar aan de macht is geweest. Ik bedoel, hij was op zijn 4e al koning of zo, of op zijn 13e gekroond. Maar in ieder geval.
72 jaar heeft hij geregeerd.
Nou, 72 jaar. Ik bedoel, ik geef het je te doen. Maar dat je dus onder het mom van, nou, ik ben door God gezonden op aarde, dus ik bepaal wat er allemaal gebeurt. Wat hem overigens ook heel erg tegen hem heeft gewerkt. Ja, dan zie je dus wel dat mensen zijn daar de dupe van. Mensen gaan daarvan redelijk naar de get verdemmen. Ja, en als dat gebeurt en je plundert de hele schatkist om je oorlogen te kunnen voeren, omdat jij vindt dat je dat zo en zo moet doen. Ja, dan gaat er op een gegeven moment een tegenbeweging komen. En dan gaan mensen ook wat meer naar filosofen luisteren. Die ook bepaalde gedachten hebben over hoe een land bestuurd zou moeten worden. Ja, en dan krijg je dus zo'n stroom. Ik vind het altijd mooi dat je in de geschiedenis heb je altijd, hè, dan gaat het een hele lange tijd goed op een bepaalde manier. En dan in één keer verdwijnt dat. Hè? Dus alles is vergankelijk. Ja, en dan komen er filosofen en gedachtes. En er komt er toch een bepaalde ontwikkeling op gang. Waarvan ze zeggen, ja, dit moeten we niet zo doen. Dat kan niet.
Ik heb het idee dat het ook altijd getriggerd wordt door eigenlijk honger. En rampspoed. Nou,
het voorzien van mensen in een basisbehoefte. Precies, en dat is nu net zo actueel, want de geschiedenis, om het maar op zijn Frans te zeggen, hè, le histoire se répète. Nou, het gebeurt elke keer weer, want dit is nu weer aan de hand. Hè, of het echt aan de hand is, weten we niet. Maar nu, omdat we zoveel toegang hebben tot media, en dat de media ook kan worden ingezet door het verspreiden van onwaarheden. Maar mensen gaan daar een beeld over vormen en... het maakt dus nu niet meer uit, maar als mensen het idee hebben dat ze worden aangetast in hun primaire levensbehoeften en dat ze daar geen toegang meer tot hebben of dingen worden hen ontzegd of noem het allemaal maar op, en dan gaat het dus over huisvesting of de bedreiging dat cultuur en normen en waarden worden aangetast door bijvoorbeeld immigranten of wat dan ook, of dat waar is of niet, dat maakt dus niet meer uit. Maar als mensen daar echt het gevoel gaan krijgen van, nou, we worden niet meer gehoord en wij zitten in een bepaald, ja, wij zijn het plebs en er wordt maar met ons gedaan wat men denkt dat goed is, en ik voel me niet meer vertegenwoordigd in een Tweede Kamer waar alleen maar hoger opgeleide mensen zitten en er wordt niet meer naar mij geluisterd, dan krijg je dus die tegenbeweging. En dat is wat er nu in Nederland precies aan de hand is. Sorry hoor, ik maak even een bruggetje van Lodewijk de 14e en Lodewijk de 15e en helaas ook Lodewijk de 16e. Na de terreur, nou ja, ik zeg niet dat we hier, nou ja goed, er komen tribunalen. Ik heb het iemand van Forum Democratie ook horen zeggen. Er ontstaat nu in één keer een soort van tegenbeweging. Ja, en dat zie je dus nu in onze democratie. Rechts mag het nu gaan oplossen.
Ja, gaan ze dat doen?
Nou, wat denk je zelf?
In het kader van neutraliteit vind ik daar wel van.
Ja, ik weet niet of de luisteraar het al gehoord heeft, maar ik ben wel meer van een linkse signatuur. Ik denk niet dat rechts dit gaat oplossen, omdat er ook in het partijprogramma van de PVV zoveel ongrondwettelijkheden en staatsrechtelijke dingen in staan die gewoon niet meer kunnen. Ja, dat wij zeker niet meer de illusie moeten hebben dat we dit dat rechts dit gaat oplossen. Maar goed, het fijn.
De vraag is ook. De vraag is natuurlijk ook. Wat voor kabinet hebben we dan gehad de afgelopen jaren?
Nou, dat was wel. De VVD is wel redelijk rechts, toch?
Ja, dat lijkt mij ook. Dus eigenlijk zijn de problemen min of meer veroorzaakt door rechts. Toch stemmen we allemaal rechts. Bijzonder.
Nou ja, kijk, er is gewoon een heel groot gedeelte van de stemmers die hier ook weer baat bij hebben.
Ja.
En dan gaat ook gewoon met een heel groot gedeelte van de Nederlandse bevolking gaat het meer dan goed.
Maar het interessante is natuurlijk ook dat de partij, dat er heel veel sociaal-economische punten uit het partijprogramma van de PVV juist links zijn.
Ja.
Hè? Dan denk ik, ja,
nou ja, over bestaanszekerheid.
Ja, wat vrij links is, volgens mij.
Ja, dat hebben ze gekaapt.
Ja, dus hoe... eigenlijk is, zeg maar, de soort van... wat ik zag vandaag ergens op Twitter / X heette tegenwoordig voorbij komen. Dat de dom rechts, zeg maar, stemt op rechts, wat eigenlijk dus links is. Dus eigenlijk stemmen ze links. die ze heel de tijd de schuld geven. Dus dat is heel bijzonder. Dat is natuurlijk bijzonder. Maar goed, weet je, feit blijft dat het natuurlijk proteststemmen, dat er een hoop proteststemmen ook tussen zitten. Dus het hoeft natuurlijk niet allemaal per se te gaan om de rechtse standpunten van immigratie. Die overigens weer behoorlijk al aan het afzwakken is. Vind ik heel interessant om te zien.
Het zou wel moeten, maar waarom is er nou niemand ook binnen de media geweest die dit partijprogramma gewoon ter discussie heeft gesteld?
Ja. Nou ja, ik denk maar dat... ik weet niet over welke punten je precies hebt, maar even tot hier heeft bijvoorbeeld behoorlijk gehakt gemaakt van zijn partijprogramma. Net zoals Arjen Lubach dat ooit gedaan heeft. Maar dat zijn wel programma's die natuurlijk als links bestempeld worden en niet door de rechtse mens bekeken worden.
Nee, maar hoe heet het, als je kijkt naar de defensiestandpunten van de PVV, dat gaat gewoon niet. Je wil uit de NATO,
ja.
Je wil een onafhankelijk Nederlands leger, en dan vraag ik me alleen maar af, hoe dan? Hoe dan?
Ja.
Dat gaat echt niet meer.
Maar ja, we hebben het natuurlijk ook net gehad over de gegoede burgers, hè, die met handel drijven hun geld verdienen. En dan zeg je, ik wil uit de EU stappen.
Ja, nou kijk maar even naar Engeland, hoe het in Engeland eraan toe gaat. Terwijl heel veel mensen in Engeland ook niet wilden, die wilden helemaal niet eruit. Die wilden er helemaal niet uit. Maar er is gewoon een klein gedeelte van de stemmers die wel is gaan stemmen.
Ja.
En daar, volgens mij was het maar iets van in de 30% of zo wat heeft gestemd. Ja, als dat nou net allemaal de stemmers zijn die denken ik wil er wel uit. Omdat er ook gebruik wordt, en dan komen we terug op dat volkslied. Omdat er ook gebruik wordt gemaakt van vals sentiment. Hè, wij kunnen als Engeland dat wel alleen. Of wij denken wij nu nog steeds in Nederland dat wij als Nederland nog wel alleen kunnen. Dat gaat echt. Er zijn steden in China die zijn 3 keer zo groot als de hele bevolking van Nederland. Wat denk je als wij nu... Nou, neem het voorbeeld maar. Als ik nu met de trein naar Londen wil. En dat is gewoon als toerist naar Londen wil. Dan gaat het dus niet. Omdat er dus hier in Nederland op het station in Amsterdam en Rotterdam een terminal moet worden gemaakt. Waarin ik dus in een paspoortcontrole. Kan je nagaan wat er moet gebeuren als jij goederen wil transporteren. Wat denk je dat mensen die iets produceren in Engeland en dat willen gaan exporteren naar de EU. Dat is één groot drama. Dat kost alleen maar geld.
Ja.
En het is alleen maar gebaseerd op het valse sentiment. Dat ze denken dus in Europa. Dat Europa de baas gaat spelen over jou. De bijdrage van Nederland in... voor Europa is geloof ik iets van 6 miljard. Wij dragen netto dragen wij 6 miljard. Ik weet niet of dit getallen kloppen hoor, maar ik heb zoiets gehoord. 6 miljard dragen wij bij aan Europa. Ik heb uit een zeer betrouwbare bron dat er per dag bij de Belastingdienst komt er 1 miljard euro binnen. Dus even ja. Met de dikke vork geschreven. Dus ik bedoel. Wat wij dus afdragen aan, en wat we er ook voor terugkrijgen. Maar we zien niet wat we ervoor terugkrijgen.
Ja.
Maar waar continu op wordt ingespeeld, is dus dat sentiment dat wij onze identiteit kwijtraken. En nu komen we lekker weer terug bij dat volkslied. Maar wat is dan de Nederlandse identiteit? Wat is dat dan? Er is nog niemand die het mij kan uitleggen hoor. Wat is onze cultuur dan?
Goeie vraag.
Kerken stromen leeg. We vieren tegenwoordig Black Friday. Black Friday? Oh ja, nou, wat is dat dan? Nou, dat is dus iets Amerikaans, hè? Dat na de dag van Thanksgiving iedereen nog vrij is. En dat daardoor dingen in de uitverkoop gaan. Maar dat is alleen maar puur gebaseerd omdat mensen die dag geen reet te doen hebben, die dag vrij moeten nemen. En dus daardoor naar de winkels maar gaan. En dat daardoor winkels op die dag het juist gaan afprijzen. Dit heeft helemaal geen fuck met ons te maken. Alhoewel Thanksgiving wel een Nederlands idee was van vroeger. Maar kom op. Halloween? Oh. Nou, Sinterklaas? Nou, noem het allemaal maar op. En wat vieren we nou eigenlijk nog met kerst?
Ja. Ja. Wat vieren we met kerst? Kroetjes. Kerstboom.
Ja.
Ja.
gezellig bij elkaar zitten.
Ja. Even ter illustratie. In 2019 werd er 38,2 miljard euro gespendeerd aan rechtstreekse betalingen aan boeren in Europa. En 13,8 miljard euro aan plattelandsontwikkeling. Dus dat door is Nederland? Even. Voor, dus niet Europa. Voor Nederlands, voor heel Europa. Okay. Maar daar is Nederland dan onderdeel van. Nog wel. ja. Dus, en wij zitten ergens, als ik het goed aflees, tussen de 500 miljoen en een miljard euro aan onze boeren is dus gesubsidieerd vanuit de EU. En dat zijn dezelfde boeren die uit de EU willen. Nou ja, niet allemaal natuurlijk. Hè. Scheer ze even over één kam, maar ja. Die met trekkers in Den Haag staan. Dus dat.
Maar goed, al met al, ik vind het een interessante ontwikkeling dat nu rechts aan zet is. Nog steeds.
Ja. Ja, weet je, en ja. Het zal blijken, denk ik, dat er weinig verandert.
Nou ja, en dan zijn mensen weer teleurgesteld. En dan gaan we weer terug naar. dan gaan we weer terug naar links.
Ja. Nou ja, wie weet. Wat ik nog wel interessant vond, is het, de naam, de gekozen naam van Pieter Omtzigt voor zijn partij. Het Nieuw Sociaal Contract. Dat vond ik wel een interessante benaming.
Ja, Nieuw Sociaal Contract?
Ja, want we hebben het natuurlijk over het, als we het hebben over het sociaal contract, is dat natuurlijk een politiek idee wat ontstaan is eigenlijk tijdens die Franse Revolutie.
Ja, dat is van Rousseau, toch?
Ja, van Hobbes, Locke en Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau. Lekker gefranst, maar goed. ja, zij noemen eigenlijk het sociaal contract, waar dus Pieter Omtzigt naar verwijst, is volgens hun de onbewuste legitimatie voor overheden om overheid te zijn, waarbij dus de burgers een soort van de macht bij de regeringen neerleggen. Omdat ze bang zijn dat de mensen in een natuurlijke staat eigenlijk altijd met elkaar in conflict komen. En ze hebben dus een soort externe partij nodig die over hun, die over hun belangen en over hun sturing, zeg maar, bezig zijn. En dat noemen ze, die politieke theorie noemen ze het sociale contract. Dus dat is wel interessant dat Pieter Omtzigt nu precies die naam gebruikt. Om zijn partij een naam te geven.
Ja. Dat vind ik ook wel interessant. Maar dat betekent dus dat je als burger een stukje van je vrijheid moet opofferen. Om ervoor te zorgen dat de overheid dit allemaal goed voor jou regelt.
Ja, dus kijk, het is natuurlijk een politiek idee die soort van ontwikkeld is met Thomas Hobbes, toen John Locke en Jean-Jacques Rousseau zegt uiteindelijk het menselijke verdrag, het sociale contract. Daar geven mensen eigenlijk een stukje vrijheid op in ruil voor bescherming van de overheid. Dat is eigenlijk het idee erachter.
Nou, maar hoe wil Pieter Omtzigt daar dan invulling aan geven?
Ja. Ik zeg dat ik niet zo goed bekend ben met het partijprogramma van Pieter Omtzigt. Maar ik begreep dat hij in ieder geval tegen abortus was en tegen euthanasie. En dan dat zijn al twee punten waar je dan voor mij waarvoor je voor mij al afvalt als je daar tegen bent.
Ja, dat ben je bij mij ook al af. Maar dat vind ik dan ook weer typisch. Want dan is het weer een man die daar weer over beslist.
Die beslist over een vrouw.
Ja.
Haar lichaam, zeg maar. Dus dat vind ik heel interessant. Of een hele bijzondere ontwikkeling.
Maar uiteindelijk, hij is dus best wel conservatief.
Ja. Ja, je ziet dat, volgens mij zie je dat het juist een beetje verschuift. Hè? Dat eerst links heel conservatief was en rechts progressief. En dat nu eigenlijk omgedraaid is. Waarbij links meer progressief is en rechts conservatief.
Ja, we hebben gewoon weer behoefte aan een stukje orde in de chaos.
Ja, ik denk dat dat het is.
Ik denk dat we dat weer, ja, toch. Ik heb het idee dat we dat toch bij de verkeerde partijen zoeken. En dan denk ik ook dat, als er één land hier ook nog een voordeel bij heeft, maar dan gaan we het helemaal groot maken, dan is het ook Rusland. En als je ziet hoe die beïnvloeding vanuit Rusland, wat wij ook helemaal niet in de gaten hebben, hè, want we vergeten allemaal dat Wilders in 2017 ook naar Rusland is geweest. Hè? Wat had je daar te zoeken? Wat moest je daar doen? Dat was dus inderdaad een paar jaar nadat de Krim ook was gevallen. Hè? Dus dat de Krim werd ingenomen. Wat ik vind dat dus een soeverein land al daar ook een ander soeverein land binnenvalt. Na de oorlog van Georgië dan toch daar naartoe gaat. En dat we ons niet zo druk moeten maken over de Russen. Ben je niet goed bij je hoofd? Het was vanuit de KGB is het gewoon tientallen jaren. Decennia lang. Heeft dat land geprobeerd, zeg maar de fragiele democratie, want dat is een democratie, een democratie is fragiel, om dat dus op alle manieren te ondermijnen. En als je daar wat meer over wil weten, dan verwijs ik je heel graag naar YouTube, naar een Yuri Besmanov. En Yuri Besmanov, die zei in de jaren 80 al, dat was een Sovjet agent, KGB-agent, die dus uitlegt hoe dus de KGB werkt met het demoraliseren en het ondermijnen van de westelijke landen om er dus voor te zorgen dat uiteindelijk het communisme zal overwinnen. Nou, daar hadden ze 20 tot 30 jaar de tijd voor genomen en je ziet dat ondermijnen, nou dat demoraliseren, dat dat toch aardig gelukt is door het verspreiden van desinformatie.
Ja, dat is natuurlijk bijzonder.
Nou ja, bijzonder. Daardoor denk ik dat dus nu... Ik denk dat ze dat zich nooit hebben afgezworen om te doen. En dat ze dat nog steeds doen.
Ja, precies.
En dat deze verkiezingsuitslag ook invloed heeft op de situatie in Oekraïne.
Ja, dat weet ik ook. Daarom waren ze ook zo blij met de overwinning van Wilders op de Russische staatstelevisie.
Yep.
Dus, maar goed. Ik had net natuurlijk het Wilhelmus met je uitgelegd. En eigenlijk heb ik een soort van drie vragen voor jou voorbereid, Pascal.
Ja. Oké. Okay.
Een beetje naar aanleiding van onze eerste afleveringen, waarin we elkaar bevroegen. In ieder geval Donnie en ik bevroegen elkaar. Dus ik heb drie quizvragen voor jou en ik ben benieuwd hoe je het doet. Ze zijn te linken aan het Wilhelmus.
Mm-hmm.
Dus ik weet niet of je er klaar voor bent of je zegt van nou, kom maar op.
Nou, kom maar op. Maar ik denk dat, want we zijn nu alweer een uur bezig, dan doe ik de volgende keer die vragen voor jou.
Ja, dat is goed. Oké. Okay. Vraag 1. Ik zei net al in het Wilhelmus, in de uitleg van de Wilhelmus, dat het Wilhelmus een van de oudste volksliederen is ter wereld. En dan voel je me al aankomen. Welk volkslied is ouder dan het volkslied van Nederland? Er is maar eentje die ouder is dan het volkslied van Nederland.
Oké. Er is maar eentje ouder. Ja, dan denk ik. Nou, dat vind ik wel lastig. Nou, ik moet natuurlijk ook snel antwoord gaan geven. Hè?
Ja, je kunt
nou ja,
niet
dan denk
Google
ik,
het opzoeken.
Nee, zo ben ik ook weer niet. Ik denk naar het Engelse volkslied.
Nee, dat is niet correct.
Verdomme.
Het Japanse volkslied is ouder dan het Wilhelmus. Dat is ergens geschreven tussen 794 en 1185.
Wow.
Dus dat is... Ja, zo minimaal 500 jaar ouder dan het Wilhelmus.
Zo, dat zeker. Maar dat ga ik ook nooit meer vergeten. Het Japanse volkslied.
Het Japanse volkslied is het oudste ter wereld.
Okay.
Vraag 2. Uit hoeveel provincies bestond de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden? Het is een strikvraag.
Ja, ik zou natuurlijk zeggen 7. Maar ik denk... Nou... Wat een klote vraag, zeg. Hey.
Ja, is kut.
Ga je dan? Ja, ik denk dan weer 6.
Het zijn 8.
Godsamme.
Friesland, stad en ommeland, Overijssel, Gelre, Utrecht, Holland, Zeeland en Drenthe. Dat zijn de 8 provincies.
Oh ja, Drenthe ook, joh.
Ja. Ja, Brabant niet, bijvoorbeeld.
Nee, en Limburg ook niet.
En Limburg ook niet. Inderdaad,
Flevoland dat, ook niet, denk ik.
Nee. Nee, dat redden ze net niet. Dus dat is wel grappig. Oké, laatste vraag. Philips II was in Holland een andere Philips. En ik zei het eigenlijk al een beetje in de uitleg van Wilhelmus. Ja. Hij was niet Philips II, maar was hij had een andere Philips. Een andere Philips was die. Welke Philips was die? En dat gaat dan om het getal wat erachter komt. De hoeveelste Philips, zo moet ik het vragen, was hij van Holland?
Nou, ik dacht Philips II, maar dat zeg jij dat toch net?
Ja, dus Philips II, dat was hij dus niet.
Huh? Hij was niet Philips II?
Nee, voor Holland was hij een andere Philips.
Godsamme. Nou, dan vraag je wat. Jezus, ja, dit heb je goed voorbereid hoor. Want
ja.
Welke Philips was die wel?
Ja, zeg maar, dus voor de overige Nederlanden was die de tweede Philips.
Ah.
Voor Holland was die dus een... Of een mindere Philips of een meerdere Philips. Ik weet niet of...
Ja, dat... Philips de eerste, tweede, derde, vierde, vijfde, zesde.
Precies, ja. Hoeveel is de Philips was die voor Holland?
Ja, ik denk dan Philips de eerste.
Ja, hij was Philips de derde.
Ja, dat is ook 50% kans ook, hè. 2 of 3.
Ja.
Waarom was die Philips de derde dan? Man.
Holland had al een aantal andere Philips gehad. Namelijk Philips de Goede en Philips de Schone. Dus hij was
Philips
de derde.
Lekker man.
Ja.
Ja, ja. Oh, en daarom gaan we dan Philips de derde. Serieus? Ja. Zo makkelijk kan het gaan.
Ja, dus dat is wel grappig dat hij dus in alle andere provincies was die soort van Philips de tweede. En in Holland zei, nee, voor ons is die Philips de derde. want wij zijn master, wij hebben al Philips, meerdere Philips gehad of zo, weet ik veel.
Ja, en daarna kwam Philips met zijn gloeilampen. Of is dat niet...
Hij zegt dan Philips de vierde.
Ja. Philips de 50 watt lamp. Oké, okay. Nou, bedankt voor deze verhelderende vragen die ik zeker even in de pubquiz ga knallen.
Dat zou ik zeker doen, ja. Ja. Nou, volgende week zie ik dan graag jouw vraag tegemoet.
Zeker. Nou, nu weet ik even wat de standaard is. Maar nu maak je helemaal, ik sloop je helemaal.
Ja, weet je hoe moeilijk dat is? Kijk, ik zat toevallig van de week, de kerstaflevering van, wanneer was dat? 2 jaar geleden of zo. Seizoen 2 was het volgens mij. Dus het was de kerstaflevering. En daarbij kwam er een luisteraar, vaste luisteraar van ons. Die kwam Donnie en mij vragen. Ja, dat was in december 2019.
Zo.
Echt een aanrader om die aflevering terug te luisteren. Ik lag echt in een deuk van... Dus ik denk dat jullie ook in een deuk liggen als je ernaar luistert.
Ja.
Maar die had dus ook vragen voorbereid. Waarvan, weet je, Ronnie en ik waren best wel... Hadden we het idee dat we best wel geschiedenis onderlegd waren. Maar ik zweer, we hadden echt van... een paar vragen hadden we echt kunnen beantwoorden. Van de vragen die stelde. Omdat het gewoon, ja, je merkt toch als je geschiedenis studeert. Dan ben je echt aan het kijken naar de hoofdlijnen. En niet zozeer naar de details die dan bijvoorbeeld... Zoals dit, weet je, dit zijn gewoon detailvragen. Die dan, die dan eigenlijk niet relevant zijn voor de totale geschiedenis, maar wel grappige weetjes zijn. Voor een pubquiz bijvoorbeeld.
Zeker, zeker, zeker. Oké, ik ga in de trant van deze ook echt die vraag even doen.
Top. Dan zie ik je volgende week weer.
Is goed, man.
Dan wil ik de luisteraar in ieder geval bedanken. Voor het meeluisteren.
Om dit weer aan te horen.
Ja, deze...
Om je dus weer een uur lang door dit verhaal heen mee te laten slepen.
Ja. Ik hoop dat we de creative juices in Ashton weer een beetje geprikkeld hebben. En dat je dag weer een beetje goed is voor de volgende keer. En dan, mocht je vragen hebben, luistervragen kijken. Of luistervragen, nou, vooral luistervragen natuurlijk, want je kan het niet kijken. Maar mocht je luistervragen hebben, stuur ze dan op naar geschiedenis@paulushistoricus.nl. En je kan mij ook vinden op alle YouTube-kanalen onder Paulus Historicus.
Lekker man.
Dus schroom niet. En dan zien we elkaar volgende week weer.
Ja, is goed. Dinsdag.
Volgende week dinsdag. Later.